Hammond-orgel. Log, zwaar, niet te tillen, vaak stuk, moeilijk te bespelen. Wat is er in godsnaam zo aantrekkelijk aan het Hammond-orgel? Het is gevierd en verguisd. En het zindert al bijna 100 jaar in zowat alle muziekstijlen. Van wereldhits tot in hoorspelen. Zijn iconische sound treft het hart, nee, eerder de onderbuik. Wat maakt het Hammond-orgel zo bijzonder? Een podcastserie door Charlie Kroijmans, Karin Klooster en Aad van Nieuwkerk. 14 organisten die vertellen over hun instrument. Dit is aflevering 7. Noem het een beest. We horen in deze aflevering wat de Hammond weet op te roepen. Bij de bespelers, maar ook bij het publiek. En wat er gebeurt kan je niet direct van ieder ander instrument zeggen. Hoor maar eens wat Sven Figee erover zegt.
En op een gegeven moment vertelde ik over, ja, hoe, over die sound, weet je wel, en dat moment. En dat is eigenlijk voor het eerst dat ik echt heel fysiek zag gebeuren wat er gebeurt als je dus die intensiteit op dat orgel vergroot. Dus toen maakte ik eigenlijk toen heb ik een hele grote swell gemaakt op het orgel. Dus ik begon heel licht met een soort fluittoon, heel teder, heel mooi, heel licht. En er kwam steeds, gingen wat drawbars bij en steeds een beetje volume bij. En ik begon met Leslie Stil, gewoon recht. En toen op een gegeven moment ging ik hem laten draaien. En steeds meer erbij, steeds meer. En ik zag mensen zo'n beetje omhoog komen in hun stoel. En toen ik heb ze. En toen, weet je wel, en ik verder intrappen en meer volume. En toen op een gegeven moment ging hij scheuren. En toen op een gegeven moment... Toen trapte ik de Leslie pas op snel. En toen zag ik iedereen... Wow! Nou, toen schoten mensen uit hun stoel overeind. Ze applaudisseren. En toen zag ik echt letterlijk wat er gebeurde. Op het moment dat je hem inderdaad... Ja, het is net als een Ferrari of zo, weet je wel.
Want je beschrijft nu wat er met je publiek gebeurt. Maar wat gebeurt er met jou? Heb jij ook dat soort fysieke ervaringen?
Ja, tuurlijk. Dat is wel heel gaaf. Het geeft een wijze. Ja, geeft een wijze kick. Wijze, dat is gewoon de euforie die muziek je kan geven. En die geluid. En dynamiek met geluid bij mensen teweeg kan brengen. Dat is toch, ja. Dat zijn dopamine die dan vrijkomen. Waar je dan toch een beetje allemaal verslaafd aan bent. Wat ook gewoon heel lekker is. Ja, dat is het. Die release die geeft een soort van shot van dopamine, van gelukzaligheid. Het is een. Ik denk dat het wel. Dat, ja. Hammond is misschien wel een soort dopamine...
Machine.
Ja, gratis drugs. zonder kater.
Sven vergelijkt de Hammond met een Ferrari. En Robin Piso denkt ook aan een auto.
Ik vind het wel een beetje als een auto. Als een oude auto, zeg maar. Het is een apparaat waar je ook veel liefde in moet stoppen. Want er gaan dingen stuk. Maar dan... Het is ook een beetje als je eigen lichaam. Er gaan ook dingen stuk aan. En dat zorg je goed voor. Ga je naar de dokter. En je gooit er ook wat olie in. Ik zie het eigenlijk ook wel alsof je er maar één van hebt. En dat is bij gitaristen bijvoorbeeld ook weer anders. Die kunnen makkelijk een andere gitaar kopen en kijken of dat wat is of zo. Als ik even een ander Hammond-orgel wil kopen, dan moet ik daar überhaupt plek voor hebben. Om te horen hoe die klinkt, moet dat ook weer bij een Leslie zijn. Ga er maar gewoon van uit dat als je een Hammond-orgel koopt, dat je daar de rest van je leven mee zal doen. En misschien is dat dan niet qua sound de allerperfectste Hammond-orgel die je zult bespelen. Maar het is wel de jouwe. En als je die overal mee naartoe neemt, dan heb je daar gewoon een relatie mee. En een liefde bouw je daarvoor op. En dan kom je misschien eens een ander Hammond-orgel tegen die op eerste instantie misschien meer keyclick heeft of zo. En dan lekker tuft en denkt, oeh, dat is wauw. Een beetje alsof je ineens een hele sexy vrouw dan voorbij ziet lopen. En ineens denkt van, oh, wat is dat dan? Maar dat zal nooit je relatie overtreffen met je eigen vrouw en vriendin, waar je al zoveel jaar liefde in hebt zitten.
Nico Brandsen gebruikt andere omschrijvingen voor zijn instrument.
Voor mij is dit gewoon absoluut een beest. Het is echt een levend ding. En dat komt ook omdat, zeker in die combinatie met een Leslie Box, waarin je zoveel mechanische effecten erbij krijgt. Je kan dingen doen waardoor gewoon de speakers zo verschrikkelijk gaan lopen klappen. Ja, dat is de lucht en alle ellende die daarbij komt. Ja, dat is iets wat je moet temmen. En het is ontzettend leuk om dat te gaan doen. En ook om daar helemaal los op te gaan. Ga dan nog met je... Ik zie je heel bedenkelijk kijken, Aart.
Ja, hier is dit een hoofdloos.
Maar,
ja, het,
maar dat mag, hè? Oké.
Moet Sven Vigé dat beest ook temmen?
Nee, want hij doet wat ik wil. Hij doet niet, praat niet terug. Ja, hij is wel zijn eigen wijs, maar dat is meer gewoon technische... ja, of gewoon gaarheid of falende apparatuur. Maar het is een beest, maar het beest doet wat ik wil. Ik bestuur hem. Ik heb hem onder controle. Ik weet wat ik ermee kan en ik weet hoe ik hem inderdaad... ik weet hoe ik hem kan laten screamen en gillen en...
Voor Rob Mostert is de Hammond ook meer dan een ding.
Ik zeg altijd, het grappige is dat een Hammond, wat heel veel mensen zich niet realiseren, de oude Hammond, is eigenlijk het enige muziekinstrument met een kloppend hart. Je zet hem aan, dan begint er een motor te draaien. Eerst een hulpmotortje om op gang te krijgen. En op een paar moment, die motor die draait constant. En dat is eigenlijk het hart van het instrument. Als die motor niet loopt, als het hart niet klopt, heb je geen geluid. En op de een of andere manier lijkt het wel of het daar een beetje mee te maken heeft. Dat is ook het verschil, vind ik. Ik heb hier een digitale Hammond staan en ik heb een echte toonwiel staan. En die digitale komt ontzettend dicht in de buurt. Het is, inmiddels is de techniek zover dat het heel dicht bij elkaar komt. Maar het is net die laatste paar procent waardoor de toonwiel onvervangbaar is. En ik heb ook altijd het idee als ik met die oude Hammond op pad ga, dat we het samen moeten doen. Alsof het een soort levend wezen is, weet je wel. Ik behandel hem niet als een keyboard wat ik in een tas meeneem op mijn rug en we gaan. Dat kan ook niet, want het ding is hartstikke zwaar. Maar het is altijd een beetje spannend van hoe de oude dame zich voelt. En of de weersinvloeden, weet je, of er niet te veel last van artrose is en of het allemaal wel loopt. Maar als hij dan ook loopt, dan dan is het magisch. En ik denk dat dat is wat zo'n Hammond teweeg brengt. Op het moment dat ik achter die Hammond zit, dan gaan de luiken dicht en is Rob daarmee bezig.
Terwijl bij Rob Mostert de luiken dichtgaan, hebben Frank Montes en Arno Krijger andere gevoelens van opwinding en macht.
Maar jullie hebben dus niet een moment gehad waarop je gegrepen bent door het instrument. Het is bij jullie geleidelijk, het was er eigenlijk altijd al.
Ja, het zat een soort van net als zout en peper bij het eten. Dat is soms een plaatje op en... Ja, op een gegeven moment ga je er dus een keer achter zitten en dan voel je wel, als je die muziek altijd om je heen hoort, tenminste ik hoorde die platen veel en dan ga je een keer achter zo'n ding zitten, kun je helemaal niks. Maar dan raak je gewoon zo'n toets aan en dan hoor je dat geluid. Ja, en dat doet wel iets. Ik bedoel, dus het is, ja, ik ben ermee opgegroeid, maar als je het dan zelf voelt, dan ik denk wel dat het moment is waarin dat virus, zeg maar, geïnjecteerd wordt.
En wat voel je dan als je erachter zit? Wat gebeurt er met je?
Ja, god, wat gebeurt er? Passen we censuur toe? Of nee. Nee, ik vind het wel een opwindende bezigheid. Zonder dat ik dat in de erotische zin bedoel. Maar het is, ja, het heeft wel iets machtigs of zo. De klank en het gevoel. Als je op een gegeven moment wat begint te leren erop. Dat je, zeg ik, ja... Ik heb, voor piano gestudeerd op het conservatorium, maar daar had ik dat nooit mee.
Alhoewel ik zelf dat niet, nooit echt zo heb ervaren, maar ik kan me wel voorstellen dat dat toen wel indruk maakte. Dat je toch wel behoorlijk wat te zeggen hebt met dat instrument.
Eigenlijk zijn we gewoon machtswellustelingen.
Machtswellustelingen. Kortom.
Toch?
Ja.
Voor Thijs van Leer is de Hammond-ervaring meer etherisch.
Wat gebeurde er met jou toen jij voor het eerst die Hammond onder je vingers voelde?
Ik dacht dat ik deel uitmaakte opeens van een goddelijk stelsel. Ik dacht dat ik werkelijk... Ik werd verheven tot iets heel erg belangrijks en hoogs. Maar in mijn eigen hoofd, hè, dat was naar buiten toe nauwelijks. Want we hadden ook nog niet zoveel optredens. Dat moet je allemaal zeer met de korreltjes uitnemen. Maar daar waar opgetreden werd, en ook tijdens repetities... Ik had altijd een mooi geluid. En dat was de L100 met twee Leslies, wat eigenlijk eentje te veel is. Maar goed, het zag er wel stoer uit. Aan beide kanten, schuin achter je. En dat knalde en dat speelde zo prachtig en zo warm en zo, ja, overtuigend. En ik had er een soort gemak mee ook. Wat ik niet met piano had, daar moest ik altijd heel hard voor studeren. En voor de fluit ook. Maar dat Hammond, dat kwam een beetje vanzelf. Daar had ik, ja, misschien wel talent voor, om het even heel grof te zeggen. En dat vloog mij aan, ja. Dat, mag ik zeggen, dat ging makkelijker dan ik dacht.
Goddelijk, na ongeveer een uur met hem te hebben gesproken, laat hij een ander geluid horen.
Een Hammond kan inderdaad wel een verlengstuk zijn van je wat dierlijke, wat primitieve gevoel. Maar het is maar een deel daarvan. Ik wil dat zeker niet overdrijven. Maar soms ben je een jam of zo in een club en dan speel ik de hele avond vreselijk swingen. En dan is het inderdaad beestachtig, ja. Dan ben je dus, heb je dat stuk van dat Hammond laten horen en dat heeft dan eventueel ja of nee succes. En bij succes is het natuurlijk heerlijk om daarin te zwemmen en eventjes in te verkeren. Maar het is maar een deel van het instrument. Je kunt ook hele mooie, kleine en tedere dingen erop spelen.
Thijs Schrijnemakers en Darius Timmer van Orgelvreten geven het beest een ziel.
De Hammond, ja, het is een wonderbaarlijk instrument. Het is een levend instrument. En het is een instrument waar je als toetsenist op allerlei manieren je ziel in kwijt kan, die je met andere toetsinstrumenten toch niet kan bereiken. Dus tenminste, daarom is het voor mij, ik weet niet of het voor jou anders is.
Voor mij is Hammond orgel het mooist klinkende instrument ter wereld. En vanaf het eerste moment dat ik het hoorde, wist ik dat ik het wilde bespelen. Een heel warm geluid met knakjes en bliepjes en tikjes erin die heel open klonken. Dus je had dat wollige orgelgeluid als een dekentje met percussieve bovenkant wat het toch fris maakte. Dat sprak me aan.
En daar komt dan een soort van zo'n diepte bij vrij. Ik kan het niet anders omschrijven dan dat een toonwiel Hammond heeft echt een soort van 3D geluid voor mij. Je kan nog achter de toon kan je nog horen wat er gaande is. En het lijkt plat, want als je het indrukt blijft het geluid gewoon eeuwig gaan. Maar dat is het niet. En dat is er eigenlijk heel bijzonder aan. Want veel andere dingen die zo een plat geluid maken of een synthesizer hebben dat veel meer. Dat ze gewoon een soort van streep zijn. En dit, nee, hier zit een soort van ziel in. Omdat het eigenlijk een machine is die dat maakt. Zo, dat als je dus heel lang eerst op een keyboard orgel speelt en daarna een keer een echte Hammond aanraakt, dan denk je van, ik wist helemaal niet dat dit kon. Ik wist helemaal niet dat er nog een wereld achter zat die je nog kan horen en nog kan voelen en die nog wat kan doen.
Ik vind het wel grappig dat je noemt het orgel een beest en het heeft een ziel. Waarom?
Waarom? Ja.
Nou ja, een keyboardje heeft meestal een moederbord waarop geluidjes staan. Als je de toets indrukt, komt er dat voorgeprogrammeerde geluidje uit. Een Hammond-orgel is elektromechanisch, dus er draaien duizenden onderdeeltjes rond die elk op een eigen manier slijten en dus daardoor anders gaan klinken. Dus een Hammond-orgel heeft karakter en dat karakter wordt alleen maar sterker naarmate het orgel slijt. Dus zeg, parallel natuurlijk met de mens. En dat maakt het tot een beest. Want het is te hard werken om een hemdorgel goed te laten klinken.
Ja.
Hier raakt Thijs Schrijnemakers aan de essentie van de hemmend.
En het hemmendorgel is gewoon iets wat echt een beetje terugblaft, zou ik maar zeggen. En dat is heel leuk. Je krijgt echt een soort van uitdaging voor je kiezen. En dat inspireert gewoon per direct. Echt de seconde dat je hem aanzet, denk je, wat gaan we doen? En dat is heel leuk om te krijgen van een instrument. Want soms kan je, als je dan met andere instrumenten denk je van, oh ja, dit is wat je doet. Dat is prima. Maar dan weet ik ook wanneer ik je ga gebruiken. Terwijl hier kan je denken van, ik weet nog niet wat ik zelf ga bedenken of zo. Dus de inspiratie gaat dan aan. Dat is wel echt, daar zit alleen maar liefde in.
Wat doet de Hammond met Boy Ingwersen?
Op het moment dat je erop speelt, dat de kracht van het instrument je tot nieuwe dingen kan leiden. Ik niet zozeer dat je machteloos voelt achter het instrument.
Ja, vind ik wel mooi gezegd.
Ja, ik denk dat het eerder de kracht van het instrument is die je inspireert om andere dingen te gaan doen, om verder te kijken.
Ook volgens Carlo de Wijs heeft ieder hemmendorgel een eigen karakter.
Ja, dat maakt eigenlijk dat elk oorspronkelijk hemmendorgel, toonwielorgel, een eigen karakter heeft. En ook in karakter, net als een mens, groeit en verandert. Nou, ik denk dat je daar als muzikant intuïtief ook rekening mee houdt. Dus dat de reactie van de respons van het instrument. Elke keer als je het opstart, zijn de volgorde waarin de toonwielen draaien, zijn anders. Dat betekent dat het, als ik het nu uitzet en aanzet, dat het eigenlijk weer anders reageert. Of je daar nou 100% van bewust bent, is een vraag. En toch denk ik dat iets met je doet.
Bert van der Brink blijft er behoorlijk nuchter onder. Behalve misschien die eerste keer dat hij het hemmendorgel hoorde. Voor hem niet een speciale vergelijking, maar er is wel degelijk sprake van een onderbuikgevoel.
Er kwam toch iets bij jou binnen.
Ja, nou.
Van die...
Ja, dat alles. Een soort grootse ervaring. Ook vanwege het hoge volume. Ook wel hoor. Tegenwoordig is dat heel normaal. Maar dat was toen... het onderbuikgevoel is toch ook als je de Leslie Box sneller zet. Dat accelereren van dat ding. Dat langzamerhand op gang komt. Ongelijk ook trouwens. Eerst de hoge tonen. Rotor. Die gaat veel sneller accelereren en dan komt die bas komt er achteraan. Dan blijft een soort crescendo van, je hoeft niks te doen. En dan voel je het als het ware ontwikkelen. Het ontwikkelt en daar heb jij zelf dan op dat moment totaal geen invloed op. Dus vind ik, en andersom ook, als je hem dan weer stilzet of langzaam, dan hoor je het als het ware ook tot stilstand komen. Dat vind ik wel heel mooi, eigenlijk. Het voelt ook zo, het komt tot rust. Dan hoef je niks te doen, hoef je alleen maar naar te luisteren en van te genieten. Dat is ook onderbuik.
Dit was aflevering 7 van de Hammond Podcast. Meer informatie vind je in de show notes. De lieder en de achtergrondmuziek zijn van Boy Ingwersen. In de volgende aflevering, de Hammond in de band. Thank you.